Hij is dezelfde nu, zongen wij. Ontleend aan de bekende Bijbeltekst, mag ik aannemen. Die van Hebreeën 13. Jezus Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. De tekst wordt dikwijls misbruikt voor het idee dat Jezus Christus gisteren, heden tot in eeuwigheid hetzelfde zal doen. En aangezien hij in het verleden mensen genas, claimt men dat hij dat ook in het heden zou doen. Hoe het dan zit met de toekomst en tot in eeuwigheid weet ik niet, want ik ben bang dat straks in de eeuwigheid weinig meer te genezen valt. Dus je krijgt toch problemen met zo'n toepassing van zo'n tekst. En voorts, de hele theorie is in strijd met de realiteit. Dat wil zeggen met de praktische beleving van de gelovigen in de loop der eeuwen. Dus er is kennelijk toch iets aan mis. Maar goed, wat wij in de Bijbel leren is niet dat hij altijd hetzelfde doet. Wat wij uit de Bijbel leren is dat hij dezelfde is. En dan nog, dikwijls begrijpen wij dat ook niet. Want natuurlijk is hij dezelfde. Maar het betekent dat hij aan zichzelf gelijk blijft. Dat is een goede Nederlandse zegswijs. Dat iemand aan zichzelf gelijk blijft. Soms moet het uitgelegd worden. Denk vooral in onze tegenwoordige tijd waarin gedacht wordt, nou ja, gezegd wordt dat alles in het leven maakbaar is. Ik las het vandaag nog. Iemand die zei, niet tegen mij overigens, maar iemand die zei, je kunt worden wat je wilt, als je maar wilt. Maar dat is niet zo. Dat is niet in overeenstemming met de realiteit. Dat het pep talk is om iemand bepaalde kant op te drukken. Ja, dat mogen dan zo zijn. En dat dat misschien op korte termijn ook nog redelijk nuttig is. Dat zou ook dan nog wel kunnen. Het is mijn afdeling niet, zoiets. Mijn afdeling is of het waar is of niet. En het is niet waar. De mens kan niet worden wat hij wil. En als hij zijn best doet om iets te worden wat hij niet is of niet kan, dan wordt hij alleen doodongelukkig. Want als een mens niet aan zichzelf gelijk blijft, gaat het sowieso fout met hem. Bovendien, als je zoiets zou proberen bij je huisdier, krijg je binnen de kortste keren de dierenbescherming op de stoep. Want je mag dat je beesten niet aandoen. Maar aan mensen wordt het wel aangedaan. Dat wil zeggen, mensen worden geacht te kunnen worden wat ze willen, te kunnen zijn wie ze denken te moeten zijn, te mogen zijn. En men meent ook inderdaad dat dat een mogelijkheid is, maar het is niet zo. En hoe dan ook, waar een mens niet aan zichzelf gelijk blijft, wordt hij wordt hij cliënt, heet dat, een patiënt van de psychiatrie, denk ik, in de eerste plaats. Waarschijnlijk ook gewoon van de huisarts. Heb ik zomaar het idee. Maar goed, ook dat is allemaal mijn afdeling niet. De aardigheid is nou juist dat de mens een onbetrouwbaar sujet is. Vooral als hij Frans is, daarom zeg ik het zo. Maar een onbetrouwbaar individu is, vooruit de maan. Je kunt niet van de mensen op aan. Ik weet het, er zijn er die geloven in de mens. Ze geloven zelfs in jou. In u nooit, ze geloven altijd in jou. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Hè? Wij geloven in jou, enzovoort. Maar goed, ik geloof helemaal niet in jou. In u trouwens ook niet. In mij trouwens ook niet. In juni misschien wel, maar die is speciaal voor Jano. Het is namelijk volstrekte onzin. De mens is onbetrouwbaar. Alles in deze wereld is onbetrouwbaar. En die wereld is ook niet maakbaar en de mens ook niet. En eigenlijk is dat de grote vergissing in heel het menselijk bedrijf. Men denkt dat men wat maken kan en er valt niks te maken. Ik heb iemand gekend die werkte bij de sociale dienst van de gemeente. Hogeveen was het trouwens. Bij de sociale dienst. Maar die zei, je denkt toch niet dat die mensen daar beter van worden als wij ze helpen? daar is heus niks aan te doen. Wat wij doen is de schade voor de samenleving beperken. Dat was officieel dus, hè? Dat was gewoon officieel. Dat is wat wij doen. En daarom doen we het ook, om de schade voor de gemeente, voor de samenleving te beperken. Want sommigen zijn nou eenmaal onverbeterlijk. En mijn gedachte is, ja, niet sommigen zijn onverbeterlijk. Wij allen zijn onverbeterlijk. En daarom doet de Heer het ook allemaal weg. Dat is niet de blijde boodschap, hoewel. Als je erg cynisch bent, vind je dat ook een blijde boodschap. Maar de blijde boodschap is dat de Heer er wat anders voor in de plaats stelt. Dat is vervanging, ja. Een van de Bijbelse termen daarvoor is die van wedergeboorte. Want dat is dan toch waar de Heer voor zorgt. Hij geeft ons ander leven. En dat is leven waarin niet meer de zonde heerst, waarin niet meer de dood heerst, waarin niet het verderf heerst, waarover uiteindelijk Satan geen macht heeft. Ik zei macht, invloed, dat heb ik niet gezegd. Want dat is lastig, omdat dan moet je zo'n begrip invloed moet je definiëren eerst. Dat maakt het wat lastig, maar ik vertel het nu gewoon zwart-wit hoe de Bijbel dat ook zegt. God geeft ons ander leven. God maakt uiteindelijk ook een andere wereld, andere schepping, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde enzovoorts. Het grote misverstand van alle religie is dat je door wet, door bepaalde dingen bindend te verklaren, dat is immers wat religie is, betekent, wat het woord betekent, door bepaalde dingen onder controle te brengen, de schepping, de mens, de samenleving, de wereld, de natuur kunt verbeteren. En dat is niet zo. Die blijft altijd aan zichzelf gelijk. Waarschijnlijk kun je het zaakje een beetje naar links drukken of naar rechts drukken. Je kunt er misschien iets mee doen en dat voor een poosje, maar het blijft toch binnen de bekende marges, zal ik maar zeggen. Kortom, het schiet niet op. Fundamenteel is er niks aan te beleven. Zo gaan die dingen. En dat is niet cynisme of zo, dat is nou helemaal een feit. Je kunt er lang over doen om het te leren, je kunt er ook kort over doen. Je kunt het accepteren omdat de Bijbel het zegt. Je kunt ook je leven eraan besteden om te zeggen, ik ga het toch proberen, ondanks alles, kijk hoe ver ik kom. Maar het loopt fout, zo simpel is dat. En de Bijbel is daar laconieker over, de Heer is daar ook laconiek over en zegt, er is in de mens geen goed, er is niks mee te beginnen, die mens moet vervangen worden. Daar kunnen wij niks aan doen, dat is het nadeel. Wij kunnen er niks aan doen, ik beschouw het als een voordeel, maar vooruit. Maar wij kunnen er niks aan doen, maar de Heer zou het doen op voorwaarde dat we ons daarvoor beschikbaar stellen. En dat is heel de Bijbelse geschiedenis feitelijk, op allerlei niveaus, maar in het bijzonder ook in onze persoonlijke levens. Zo zit dat. En zo zit het ook met de gemeente als zodanig, gemeentecollectief. Over de toekomst van de gemeente, want daar had onze broeder dat toch enigszins over in zijn inleidende woorden. Over de toekomst van de gemeente hebben we ook geen andere idee of geen andere boodschap. Het blijft dat wij als kinderen Gods ons beschikking stellen voor het werk dat de Heer aan ons doet. Maar voor zover dat in het vlees gebeurt, in de dagen die ons over zijn in het vlees, bedankt aan 2 Petrus voor de uitdrukking, moet toch gezegd worden dat dan toch aan het vlees een eind komt. Dat is gewoon afhankelijk van onze gezondheid en het weer en een paar bacteriën waarschijnlijk of zoiets van onze genen. En anders is het wel van deze afhankelijk of van genen, weet je veel. Maar als men sterk is, wordt men 70, heeft men mij verteld. Dus ik mag niet klagen, mijn tijd zit erop, om zo te zeggen. Maar dat is het dan. En tijd en toeval, omstandigheden, bepaalt dat allemaal, zegt de Bijbel ook nog steeds daarover. Dat is de regel. Dat er uitzonderingen op zijn, dat is zo. Maar dat wordt niet uitgebreid geadverteerd in de Bijbel, hoor, dat zo is, dat er uitzonderingen op zijn. Dit is de regel, daar moeten wij het mee doen, zoals dat zo fraai heet. En u en ik, wij zijn onderweg naar populair gezegd, algemeen gezegd, de wederkomst van Christus. En dat was het dan. En in dat verband, want die heb ik voor me liggen, in dat verband staat er dat wij die levend overblijven, dan toch niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Maar we hebben er verder geen invloed op. We kunnen er niks aan doen, aan hoe dat eruit ziet. En ik wou eigenlijk niet op dat schriftgedeelte ingaan. Dat heb ik wel vaker gedaan, ook betrekkelijk recent. Dat weet ik wel. Maar er staat namelijk, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. En wij denken meestal dat het andersom is. Dus we beginnen al met de woorden niet te begrijpen. Want wij denken dat degenen die ontslapen zijn, zijn voorgekomen ons die levend overgebleven zijn. Zo van, zij zijn er al en wij nog niet. Zij zijn ons voorgegaan, enzovoort. Maar goed, dat is allemaal om het moeilijk te maken. Het is 1 Thessalonicense 4, vers 15 was dat. Maar wat daar gezegd wordt, is simpelweg dit, dat deze verschillen niet eens bestaan, omdat wij als gelovigen van vandaag gezamenlijk, dat wil zeggen met alle gelovigen die ons zogeheten zijn voorgegaan, ik weet niet eens of dat een Bijbelse term is eigenlijk, maar allen die ontslapen zijn in Christus, wij zullen met elkaar en gezamenlijk de Heer tegemoet gaan in de lucht, of uitgebreider. Die gestorven zijn, zullen eerst opstaan, vers 16, en daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Of je begrijpt hoe dat gaat, ja, dat weet ik ook niet. Maar wat er staat moet duidelijk zijn. Dat wil zeggen dat wat hier genoemd wordt impliciet de opname, de opneming eigenlijk, van de gemeente. Beter zou waarschijnlijk zijn iets als wegrukking of zo, zoals de Duitsers het zeggen. Dat een collectieve aangelegenheid is, niet alleen maar voor degenen die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren, maar voor de gemeente collectief. Dat sowieso, mocht u nou denken dat u misschien niet lang genoeg blijft leven hier op aarde om de opname mee te maken, moet ik u zeggen, daarvoor hoef je niet lang hier op aarde te blijven leven. Dus je maakt die opname toch wel mee. Dat is wat in de Bijbel staat. Want anders heb je een verkeerd idee van wat de opname van de gemeente is. Het is namelijk de verandering van heel de gemeente. Dat is van zowel degenen die ontslapen zijn in Christus als degenen die levend overgebleven zijn. Het is de verandering van al die gelovigen naar of in een verheerlijk lichaam. Zodanig dat wij in staat zullen zijn of in staat geacht worden om onze erfenis te ontvangen. Dat is in de toekomst ook voor degenen die al 500 jaar geleden of langer zijn overleden, om zo te zeggen. Dat wij daar andere gedachten over hadden, ja, dat is de invloed van al die wereldgodsdiensten. Die zeggen, we leven hier en dan gaan we dood en dan komen we in het hiernaam, als we daar worden wij beloond. Als men het optimistisch ziet. En als men het pessimistisch ziet, dan is het, we leven hier op aarde en dan gaan we dood en komen we in het hiernaam, als en daar worden wij gestraft. Zodat men een beetje religie, bestaat het hiernaam uit twee afdelingen, een linker en een rechterkant. Hebben die nog? En degenen die hier links zijn, denken dat ze daar rechts komen, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dat is ingewikkeld. En het zijn zo weer verkiezingen, dus ja, je krijgt er weer last mee. Maar hebben die nog ongeveer? Dat is het zo'n beetje. Dat is religie. Het heeft een hele kleine kern van waarheid, maar daar ga ik vandaag maar niet op in. Want nee, zo steekt het niet in elkaar. Het hele punt is, een mens sterft en komt in het doden. Dat is de normale regel die ik u nu vertel. Of u begrijpt, weet ik ook niet. Een mens sterft en komt in het dodenrijk en het wacht op de opstanding der doden. En iedereen, alles bij elkaar, staat op en moet verschijnen voor de grote witte troon. Dat is op de jongste dag. Alle Calvinisten geloven dat. En als ze dat niet geloven, zijn ze niet Calvinistisch. Alle Rooms-Katholieken trouwens ook. Alleen die hebben er nog iets bij als het vage vuur, maar naar verluid heeft men dat een paar jaar geleden afgeschaft. Iemand in Rome gaat daarover, geloof ik. Toch? Nou ja, zoiets. En wat ons als kindergans betreft, uit onze bedeling, daar geldt een speciale regeling voor. Dat is omdat wij dragers zijn van het eerstgeboorterecht. Maar wij allen zullen ook collectief worden weggenomen, weggerukt, de heer tegemoet in de lucht, in een voor de gelegenheid verheerlijk lichaam. En dat blijft zo. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Die gelegenheid is dat. En daarna, want u zit me allemaal aan te kijken, waar heeft hij het toch weer over? En dan zeg ik, ja, sorry, ik wil er wel weer een keer uitgebreid over spreken. Maar het is eigenlijk in één zo'n samenkomst nauwelijks te doen. Tenminste, als u alle schriftplaatsen erbij wil hebben, dan neemt dat nog wel een paar uur. Maar het is en blijft zo, zelfs als men heel de positie van de gemeente niet kent. En als men denkt, van het gaat allemaal naar de jongste dag, dan nog blijft het zo, en dit is officieel en orthodox, dan nog blijft het zo dat ook iemand die geacht wordt zalig geworden en uitverkoren te zijn, ik neem maar een calvinistische term, iemand wordt geacht uitverkoren te zijn en is dus gestorven in de hopen des eeuwigen levens, of hoe dat heet mag, die moet dan altijd nog wachten tot de jongste dag om te verschijnen voor het oordeel van de grote witte troon. Dat is in het algemeen onder ze pauvre peuple is dat vergeten, men is dat kwijtgeraakt, maar het is wel de officiële leer. Het wacht op de jongste dag, dan zullen de doden opstaan en zullen geoordeeld worden. En de vraag is dan wie er behouden wordt, naar de hemel gaat of wat men er maar onder verstaat. En wie geworpen wordt in de tweede dood, in de poel des vuurs enzovoorts. En als men het in die kring ook dat kwijtgeraakt is, komt dat nog steeds door de invloed van al die wereldgodsdiensten die zeggen, als je sterft en je was niet goed met je, dan word je meteen geworpen in het poel des vuurs of wat het maar wezen mag. Maar dat is niet de officiële leer. Heb je dat nog? De officiële leer is die dan van een mens sterft en daarna is het wachten op de jongste dag. Want de Heer staat gereed om te oordelen, dat leert men ook zo, want die term staat trouwens ook in de Bijbel. Staat gereed om te oordelen de levenden en de doden, dus ook de doden, wachten op de jongste dag. En intussen, ja, nou wordt het vaag. En wat met intussen? Ja, intussen, er zit iets tussen. Men wacht dus. In het dodenrijk, in het vage vuur, in de hemel, of waar men maar wacht, maar men wacht op, of men moet wachten op een toekomstige gebeurtenis. Dat is officieel leer. En waar het de gemeente betreft, specifiek de gemeente, die zal worden opgenomen en dus die zal opstaan ver voor de jongste dag, omdat er eerst nog een duizendjarig rijk komt. Hetgeen een officieel erkende dwaalleer is, overigens. En dus buiten het bestek valt van het Calvinisme, maar ook van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, voor ons als gemeente geldt precies hetzelfde verhaal, eigenlijk. Namelijk, gelovigen overlijden, dat is een vervelende gewoonte, vind ik persoonlijk, maar dat is wat ze doen. En daarna moeten zij, net als wij, nog steeds wachten op die gelegenheid waarbij wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, om daar weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is, hetzij goed, hetzij kwaad. Dat is 2 Korinthe 5 is dat. Hebben we die nog? Romeinen 14 mag natuurlijk ook. De rechterstoel van Christus. Zo leert de Bijbel dat. En hoe ze dat dan hebben in die tussentijd, ja, dan moet ik in gebreken blijven. Moet ik zeggen, ja, daar lezen we weinig over in de Bijbel. En u weet, dan komt de bekende terminologie. Maar ze gaan toch wel naar de hemel, of gaan ze dan niet naar de hemel? En dan moet ik u zeggen, noem mij dan zo'n tekst waar staat dat de gelovige naar de hemel gaat. En dan bent u helemaal teleurgesteld, want zo'n tekst vindt u niet. En daarna zeg ik dan weer, nee, maar dat komt omdat de Bijbel leert dat wij daar al zijn, als gelovigen. En als we overlijden, vallen we niet uit de hemel. Dus waar zijn ze? In de hemel. Maar ja, de Heer zelf wacht op, of moet wachten op, of hoe je dat maar zegt, op opname van de gemeente, waar hij immers het hoofd van is, en op zijn minst dan toch op de zogeheten wederkomst van Christus. Want zover is het nog niet. Hij wacht daar dus ook op. Dus moeilijker mag het ook niet zijn, hoor, dit. Het is niet echt moeilijk, behalve dan dat je natuurlijk altijd tegen de moeilijkheid aanloopt dat wij een bestaan buiten dit stoffelijke zichtbare, dat zo'n bestaan kunnen wij ons niet voorstellen. En woorden schieten dus altijd tekort, als men het beschrijft. Ik kijk altijd naar dat boek wat bij mij in de kast staat, dat heet The Intermediate State. Dat is gewoon calvinistisch, voor zover ik het ooit heb ingekeken, lang geleden. Dat is de tussenstaat. De intermediate state. Dat gaat dus over wat er dan zit. Over de toestand, de state, de staat. Wat er is tussen het overlijden en de jongste dag. Of tussen het overlijden en de opname van de gemeente. En raad eens wat, ik kijk dat boek nooit in. Ik zie het wel staan. Maar ik heb het wel eens ingekeken, maar ik kijk er niet in. Want ja, u denkt toch niet dat je door het lezen van een boek dan ineens je wel een voorstelling kunt maken van hoe dat dan is? Het ligt buiten onze driedimensionale wereld. Dus ja, dat onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen. Daar kun je hooguit enige woorden op loslaten. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar die woorden heb ik al losgelaten. Onze broeders en zusters die ontslapen zijn, zijn waar ze altijd al waren sinds ze wedergeboren waren. Ze zijn in de hemel en ze zijn bij de Heer. Waarna de vraag is of ze die zien. Zeg ik, nou, ik denk het niet, maar wat moet je je daarbij voorstellen eigenlijk? Ik denk dat dat wacht op de collectieve opname van de gemeente. Niettemin moet ik dan meteen corrigeren en dan zeggen, maar u en ik, wij zien toch Jezus? Hebreeën 2? Wij weten daar toch van, maar het heet wel degelijk. Eerst, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn en daarna heet het, maar wij zien Jezus omdat we de beschrijving kennen. En niet eens zozeer uit dat schriftgedeelte, hoewel daar ook Hebreeën 2, maar natuurlijk uit Psalm 8, waaraan het ontleend is. Je moet het ermee doen, met die uitspraken uit de Bijbel, die dan gaande, en die zegt, wederkomst van Christus, jawel, maar eerst zullen degenen die in Christus zijn opstaan, 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. En daarna zullen wij die levend overgebleven zijn. Tezamen met hen. Let op dat dat er niet bij had hoeven staan, maar het staat er wel. Dus daarna zullen wij tezamen met hen opgenomen worden. In de wolken. De vraag is altijd welke wolken. Dus dat vind ik, dat moet je vragen. Welke wolken? En dan zeg ik, dat zijn die wolken uit Daniël 7, want er kwam iemand op de wolken des hemels als eens mensenzoon en hij werd gesteld voor de oude van dagen, enzovoorts. Het gaat over Christus en over de wederkomst van Christus in Daniël 7. Iemand als eens mens op de wolken. Want wat je daar niet begrijpt, maar wat je in het licht van het Nieuwe Testament kunt begrijpen, is dat die wolken, heel de Bijbel door, de uitbeelding zijn van geestelijke dingen. Achter die wolken verbergt zich wat. Je weet niet wat. Nou ja, je weet wat zich verbergt, maar je weet niet hoe het eruit ziet. Daar zijn die wolken voor. Ze zijn een soort voorhangsel, een soort gordijn. Een gordijn van wolken, van mist. En die wolken zijn daar in Daniël 7 de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich verbergt, maar eenmaal zal hij komen op de wolken des hemels, uit die wolken. Je kunt het nog nakijken in Handelingen 1. Het laatste wat de discipelen van de Heer zagen, was dat hij omhoog ging en verdween en een wolk nam hem weg uit hun gezicht. En toen stonden ze daar te kijken en toen zeiden die twee mannen in witte klederen, voor je, hoe suffend staat gij daar? Of hoe dat liep maar uit ook alweer. En ze zeiden, wat staan jullie daar nou? Gij Galileërs, want deze Jezus zal al zo wederkeren, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Dat wil zeggen, hij verdween in een wolk en de vraag is welke wolk? En het antwoord is die van Daniël 7. En die van Jesaja, maar dat hoofdstuk weet ik niet. Jesaja is geloof ik. Waar staat, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt enzovoorts. Implicerend dat de Heer op een of andere wijze zich zou terugtrekken, dan wel zich teruggetrokken heeft in de hemel. En dat hij in zijn wederkomst, daarom noemen wij het ook wederkomst, dat hij in zijn wederkomst alsnog uit de wolken, vanuit de hemel, vanuit zijn verberging, de schuilplaats des Allerhoogsten, vanuit zijn verberging vanuit de hemel zal verschijnen ten andere malen. Zie? Daar zal hij ook uitkomen en in die wolken, die je dus niet letterlijk neemt, maar overdrachtelijk, in die wolken zullen wij hem tegemoet gaan. En daarmee is het verhaal tamelijk letterlijk rond hier, want het verhaal begint min of meer in vers 16. De Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen worden opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet. Om dus, want dat is de essentie van in de wolken en tegemoet, om dus met hem alsnog neder te dalen. Met andere woorden, als er staat de Heer zelf zal nederdalen in vers 16, wordt geïmpliceerd dat niet alleen de Heer nederdaalt, maar wij ook. Want voor dat doel gaan wij hem tegemoet. Dat is wat er beschreven wordt. En dus zeg ik ook steeds dat het opschrift boven vers 13 mijns inziens volkomen terecht is. Het onderwerp is niet de opname van de gemeente, zoals onze tegenstanders beweren. Die zeggen het onderwerp is toch niet de opname van de gemeente. Dan zeg ik nee, dat klopt. Het onderwerp is de wederkomst van Christus en daar wordt bij gemeld dat als de Heer komt, komt hij met heel de gemeente. En dat dat dan weer strijdig is met de gangbare opvattingen over de opname van de gemeente. Ja, dat kan ik ook niet helpen, toch? Want men denkt, en ik drijf er ook wel een beetje de spot mee soms. Men denkt soms echt, wij gaan een beetje langzaam omhoog, zodat we nog even kunnen zwaaien naar beneden. Van lekker puh, en daar gaan wij dan. En daarna hebben we er nooit meer wat mee van doen, met heel die aarde niet. Zo van, ja, maar dan zijn wij toch al weg. Als dat gebeurt, want wij zullen voor altijd met de Heer wezen en dan zijn we voor altijd van het aardse toneel verdwenen en dan hebben we er niets meer mee van doen. Zo wordt dikwijls gedacht, maar dat is een misverstand. En degenen die daar bezwaar tegen maken hebben groot gelijk natuurlijk. Want wij zullen wel degelijk, daar gaat het nou juist om, als gemeente van eerstgeborenen betrokken worden bij en in de openbaring van het koninkrijk op aarde. Letterlijk, we zullen actief gemaakt worden dan. Zeker wel. Men wil toch ook zo graag een uitbreiding van het koninkrijk op aarde. Dat kan, maar niet nu. Maar pas in de toekomst, dat is waar. Zo komen we juist. En daarom gaan we hem tegemoet. Om met Christus te verschijnen in heerlijkheid. Dat is trouwens ook eigenlijk wat Romeinen 8, zij het dan enigszins aarzelend zegt, als er staat dat wij geroepen zijn tot zoonstelling en dat het is opdat Christus de eerstgeborene zij te midden van, maar het staat gewoon in, vele broederen. En de aarzeling daar, op het hoogtepunt van de brief eigenlijk, die wordt toegelicht in hoofdstuk 9 tot en met 11... omdat de positie van eerstgeborenen nou eenmaal van oudsher in het Oude Testament was toegewezen of toegeschreven aan Israël. En hier in Romeinen 8 gaat het uiteraard over de gemeente van vandaag. En daar worden dingen aan toegeschreven die dus oorspronkelijk aan Israël zijn toegeschreven. En vandaar enige aarzeling. En vandaar ineens drie hoofdstukken waarvan wij in het algemeen zeggen, traditioneel is dat correct, waarvan wij zeggen, ja, dat zijn drie hoofdstukken die als het ware tussengeschoven zijn in de normale ontwikkeling van de brief. En dat is ook eigenlijk zo, maar het is ook niet voor niks. Het is ook wel voor de hand liggend dat het gebeurt. En dan wordt uitgelegd hoe die uitspraken over Israël wel degelijk van toepassing zijn op de gemeente, en juist en vooral op de gemeente, omdat de gemeente is van eerstgeborenen uit Israël. En dat het eerstgeboorterecht van de gemeente wel degelijk een Israëlitisch geboorterecht is. Het is wat lastig. En daarna kom ik bij een heel ander thema misschien, maar daar wilde ik het met u dan toch over hebben. Dat is de vraag, maar hoe en wanneer gebeurt dit dan? Want u weet, van de week vroeg me weer dat iemand, of ik gehoord had van 23 september. Ik zei, ja, van 24 september ook, van 25 september. 28 september ligt bij mij meer bovenop. Omdat dan mijn oudste zus jarig is, enzovoorts. En die man die keek een beetje moeilijk. Die zegt, oh, je bedoelt over die 12 sterren op een rijtje. Ja, zoiets, ja. Nou ja, en daar wijd ik geen serieuze woorden aan. Omdat ik het een onzinnig verhaal vind. En ik vind ook niet dat je daar dan moet proberen zinnig antwoord op te geven. Je kan beter ook een onzinnig antwoord of een reactie geven. Dat helpt meer, denk ik. Het is gewoon flauwekul. Je hebt maar 5 sterren aan de hemel die zichtbaar een andere koers varen dan de hele rest. En als je er dus ergens 12 op een rijtje krijgt, dan moet ik u zeggen dat je al die tijd, ook toen die 5 nog niet op een rijtje stonden, had je er dus altijd al 7 op een rijtje. Maar of je ze allemaal op een rijtje hebt, dat, nou ja, het slaat gewoon helemaal nergens op, dit soort dingen. Afgezien van dat de mensen die het erover hebben nog nauwelijks in staat zijn om 2 van die 5 bij name te noemen of aan te wijzen aan de hemel. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ik vind het zulke onzin. Ja, en dus dan op 23 september. En te zeggen, ja, maar die dingen staat dat echt. Nee, staat niet in de Bijbel. Maar je kunt het wel zien als een teken. Dan moet ik je zeggen, als niemand je vertelt dit verhaal, dan zal niemand het zien ook. Er is niemand die ooit naar de sterren kijkt met enig inzicht. En zegt, hé, dat is opmerkelijk, ze staan op een rij. Echt niet. Wel, ik vind het allemaal zulke onzin. Hou je toch gewoon aan de Bijbelse tekenen der tijden. En soms denk ik dat er behalve u en mij in Nederland maar één is die de tekenen der tijden verstaat, dat is Wilders. Ja. Ja, dat meen ik echt. Die zegt luidkeels, en allerwege wordt getracht hem de mond te stoppen, die zegt luidkeels, Nederland gaat naar de Filistijnen. Nou nee, hij zegt Nederland gaat naar de Mohammedanen. Dus de islamisering van Nederland en eigenlijk van heel Europa. En daar heeft hij volkomen gelijk. Tuurlijk heeft hij volkomen gelijk. En als je één teken destijds wil noemen vandaag, dan zou het dat moeten zijn. Die kant gaat het op en dat is unstoppable. Dat is niet te stoppen. Domweg niet. Dat kan je gewoon uitrekenen. Er zijn statistieken van ook. Kan je gewoon uitrekenen dat dat zo is. Want wij christenen, zal ik maar zeggen, wij christenen die produceren te weinig nageslacht. Mea culpa, mea culpa. Nou ja, maar goed, wij produceren te weinig nageslacht. En de Mohammedanen in Nederland, ja, hoe je die moet noemen, dat heette toch Mohammedanen, muzelmannen moesten wij vroeger zeggen. Die hebben dat van ons overgenomen, nageslacht produceren. Dus je kan uitrekenen wanneer zij bij de verkiezingen de meerderheid van stemmen zullen hebben. Bovendien, dat hoeven ze niet eens bij de verkiezingen te hebben. Dat kan ook op andere wijze. En het hoeft zelfs niet de meerderheid van stemmen te zijn. En als je bovendien je geschiedenis kent, dan weet je dat de islam, voor zover die ooit uitgebreid geworden is, is altijd uitgebreid geworden door middel van het zwaard. Niet mijn mening, dat staat gewoon in je geschiedenisboeken. Dat is gewoon zo. Daar staan jaartallen bij, enzovoorts. Nou ja, en meer hoef ik daar toch niet over te zeggen. En dat is een teken destijds, maar die wordt door degene die tekenen destijds willen gemist. Want die hebben gedacht dat al die profetieën over Babel en over het antichristelijke rijk, dat het iets te maken zou hebben met Europa en met de paus. Wat geen grenzeloze overschatting is van de paus. Ja, dat meen ik echt. En bovendien, dat is niet het belangrijkste, is dat het een inconsequente wijze van lezen van de Bijbel is. Kijk, weet je hoe dat gaat? Er staat in mijn handboeken, ik denk de Bijbelse encyclopedie van Grasheide of wie het maar is, maar het maakt niet uit. Dan zoek je op Babel en wat er dan bij staat. En dan staat er Babel, een afgodische stad, een stad van afgoderij, gesticht door Nimrod, volgens Genesis 10 enzovoorts. Het Babel van Nebukadnezar, van het hoofdstad van het Babylonische Rijk, enzovoort, vooral in de geschiedenis van Daniel, enzovoort, dat is Babel. En dan staat er vervolgens Babel overdrachtelijk, en dan krijg je schriftplaatsen, Openbaring 14, Openbaring 17. En de bedoeling is, dat gaat niet over Babel, maar over iets anders dat Babel genoemd wordt. En als er dan al een verklaring bij komt, dan wordt gezegd dat is Rome. En als je dan nog wat alternatieve groeperingen hebt, zoals de Jehova's getuigen enzovoort, dan zeggen ze, nee, het is niet Rome, het is Jeruzalem. Of de zevendaagse Adventisten, of wie je maar hebt. En misschien doe ik nou iemand onrecht, maar dat maakt mij ook al niet zoveel uit, want wie ben ik? Dat ik iemand onrecht doe, daar hoeft niemand zich wat van aan te trekken, toch? Ik bedoel dit, zodra het gaat om waar het echt om gaat en waar het naartoe moet, en de profetie zegt maar, ja, er staat wel Babel, maar het is niet Babel, dat is iets anders. En weg is het. En dus ziet men niet wat er vandaag gebeurt. Men is er gewoon blind voor. Gelovigen zowel als ongelovigen. Of het nou het zoeklicht is, zal ik maar zeggen, of het is de VVD. Ik roep maar wat, hè. Nou, dat is niet een goeie. Ik had dus ChristenUnie moeten noemen in dit verband, denk ik. Maar dat weet ik ook nooit precies wie ik noemen moet. Maar die hebben dat niet in de gaten. Die zeggen, laat die lui maar komen. Breng ze maar hier. Mensen moeten toch opgevangen worden en zo. Zijn toch vluchtelingen, dus we sturen ze schepen tegemoet. Die laten we heen en weer varen voor de kust van Noord-Afrika. En als die daar 100 meter de zee in zijn, pikken wij ze op. Of 1000 meter, dat wil ik afwezen, maar zoiets. En dan halen we ze allemaal hier naar Europa enzovoorts. Heb je dat? En die jongens in die grote steden die zeggen, nee, maar dat moet, je moet allemaal hier naartoe komen. In Den Haag en in Amsterdam, moet allemaal hier naartoe komen. En dan worden ze ondergebracht, ergens in de Achterhoek, zal ik maar zeggen, op het platteland. Want daar barst het dan natuurlijk van de asielzoekerscentrum en dat soort dingen. Haal ze maar binnen, haal ze maar. En ze hebben geen idee van het paard van Troje meer, hè. Laat staan dat ze beseffen dat dat de achtergrond is van onze eigen geschiedenis. Want dat heeft men ook wegverklaard. Men weet het niet. En men ziet het ook niet. Omdat men leeft binnen de leugens van de wereld en de maakbaarheid van de wereld. Men zegt, we gaan het met elkaar doen. Wir schaffen das, zei een Duitse dame. Met alle respect voor de Duitse dame, want ik vind het best een aardig mens. Maar ik ben blij dat het mijn moeder niet is, maar dat is een ander verhaal. Maar, hè? Wie schaffen dat? Nou, wie schaffen dat helemaal niet. Wij kunnen dat helemaal niet. Wij gaan eraan ten onder. En ik geef het je te doen. Haal dan maar zelf eens zo iemand in huis. In huis bedoel ik. Dat ga je niet redden, hè? Je bent de controle over je eigen huis kwijt. En we halen ze Nederland binnen. Je bent je controle over Nederland kwijt. Dat is nu al zo, want Nederland is niet te besturen. Dat weet u. Want ik heb altijd een beetje medelijden met onze koning, die voor de afwisseling, om het idee te hebben dat er wat te sturen valt, gaat hij in een vliegtuig zitten. Ik gun het hem van harte. Ik vind het echt geweldig. Eerlijk waar. Maar als je daar de psychologie op loslaat, krijg je zo'n verhaal dus, hè. Degenen die het luchtruim zoeken, zijn degenen die hogere dingen zoeken, die geïnteresseerd zijn in geestelijke dingen, boven het aardse oppervlakkige, dat zijn de lui die willen vliegen. Arie, dat is zo, dat heb jij ook bestudeerd, denk ik. Hij is zo. Maar goed, ik mag u daar niet te veel over vertellen eigenlijk. Maar zo liggen die dingen. En onze koning doet dat dus. Die gaat af en toe vliegen met zijn groot vliegtuig. En dan heeft hij het zaakje onder controle op een hoger niveau. Maar hier op aarde wordt hij gecontroleerd. En wordt hij gestuurd. Door mensen die geen idee hebben hoe het in elkaar steekt en waar het naartoe moet. Zie? Zal ik het dan nog anders zeggen? De situatie is die van een wereld die in duisternis is. En wij, ja, wij kunnen die dingen zo bezien. Niet uit zwartgalligheid, maar omdat wij wandelen in het licht. Omdat wij hebben het woord van God dat zeer vast is. En dat heeft ons het een en ander geopenbaard. Hoe dat ervoor staat met de mens. En hoe dat zou gaan met het zaad, het tarwezaad, wat gezaaid wordt in de akker. En dat er dan iemand komt die zaait daar zizanion tussen onkruid en het wast op tezamen. En het is onuitroeibaar. Het wordt pas uitgeroeid in de dagen van de oost. En je legt het even naast. De Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En je telt die dingen een beetje bij elkaar op. En iets als Babel, daar begint het verhaal mee van de volkeren der aarde en de rijken koninkrijken der aarde. Begint bij Babel, maar daar eindigt het ook. En dat is openbaring. En het is heus het letterlijk zelfde Babel. En dat het meer is dan een plaatsnaam, ja, dat is het, maar dat is Brussel ook. Om eens een keer wat anders te noemen dan Den Haag, bedoel ik maar. Hè? Het is meer dan een plaatsnaam. Natuurlijk. Maar gaat ten onder, Babel. En is dat letterlijk Babel? Ja, dat is letterlijk Babel. Dat is in die wereld van Ismaël. En Esau en hoe die maar heet. Degene die gepasseerd is voor het eerst geboorterecht, die er alles aan doet om het terug te vechten. Of althans om de echte eerstgeborene het leven zuur te maken. Dat is wat gebeurt. En dat gebeurt al eeuwen. Met het zwaard. Want dat is het wapen van de islam. Dat heb ik toch niet verzonnen? Dat is gewoon geschiedenis. Dat staat in geschiedenisboeken. Altijd zo geweest. Vanaf het begin. En dan kun je nu wel zeggen, het is een vredige, een godsdienst van vrede enzovoort. Dan zeg ik, kom nou toch. Laat je nou niks wijs maken. Dat is wat je zou willen. Omdat je niet wil weten dat je erdoor bedreigd wordt. En dat het voor het christendom uitermate bedreigend is. Maar ja, wie geeft nog wat voor het christendom? Dus men wil het gewoon niet weten. Niettemin, ook in Nederland gaan stemmen op om althans gedeeltelijk voorlopig de sharia in te voeren. Voor bepaalde categorieën. Om met twee maten te gaan meten. En u weet hoe het gaat. Dat wordt natuurlijk tegengehouden. Vooralsnog. Maar je weet hoe het gaat, vooruitgang heet vooruitgang en dus vooralsnog niet, maar in de toekomst uiteraard wel. En je kan hoofddoekjes bij de politie tegenhouden, maar moet je horen hoe dat werkt. Maar in Engeland hebben ze dat al, hoor je wat ik nu zeg? En hoe dat geformuleerd wordt? Niet, maar in Engeland hebben ze dat toch. Dat is niet de formulering. De formulering is, maar in Engeland hebben ze dat al. Dat wil zeggen, die zijn ons vooruit, want dat betekenen die woorden. En wij komen erachteraan, dus bij ons komt het later alsnog wel. Zo gaan die dingen. En alleen al door de manier waarop het gezegd wordt. Terwijl men in werkelijkheid niet eens begrijpt wat men zegt. Maar men draagt eraan bij. Die kant gaat dat op. En wanneer zal dat zijn? Ja, als een stelletje sterren die wij toch nooit zien op een rijtje staan. Kom dan toch, wat een dwaasheid. Het is wat gecompliceerd. De discipelen vroegen ooit, dat is in Handelingen 1, die vroegen wanneer, nee, ze vroegen, zult gij in deze tijd, ik zal hem even precies citeren, zij dan die samengekomen waren, vers 6 van Handelingen 1, zeiden, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Daar krijgen ze geen antwoord op. En dat is omdat het antwoord daarop ook niet te geven valt. De vraag is niet een open vraag. De vraag is specifiek en het antwoord moet zijn ja of nee. Zult gij in deze tijd het koninkrijk en Israël weder oprichten? En het antwoord moet dus zijn ja of nee. Dat antwoord is niet te geven en ze krijgen het ook niet. En dan staat er gewoon, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar voor zover je wat weten moet nu, voor zover je nu wat moet weten, want we hebben nog een uurtje of een half uurtje voor de hemelvaart, weet u wel, hier. Nou ja, twee teksten dan ook goed. Het is toch hemelvaartsdag hier? Vers 9, als u dit gezegd had, werd u opgenomen, daar zij het zagen. Oké, we hebben nog 3 minuten. Heere, zult gij in deze tijd een Israël koninkrijk weder oprichten? En toen zei hij, nou ja, ik zal je vertellen wat je nu moet weten, dienaangaande. Wat je moet weten is dit, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal, of gewoon die op u komen zal, want dat kan ook, hè? Dat is hetzelfde, met als gevolg, gij zult mijn getuige zijn. Dat is het gevolg namelijk, want de geest brengt het woord van God voort. Dat wordt u geacht te weten, hè? Heel de schrift is door de geest van God ingegeven. Is van God begeesterd, of hoe dat maar heten mag. En wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja en een heleboel andere profeten. Dat is de Heilige Geest, toch? Ja. Nou goed, zij zullen die kracht van die geest ontvangen met als gevolg uiteraard dat ze zullen spreken. Hetgeen één bladzijde verder dan ook gebeurt. Zij het dan dat ze toen aanvankelijk spraken in allerlei vreemde talen. Maar ze begonnen te spreken zoals de geest hen gaf uit te spreken. Dat staat in 2 vers 4. Zo is het maar net. Kortom, wat ze moesten weten is dit. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult dus mijn getuige zijn. Zo te Jeruzalem als geheel Judea, Samaria en tot aan het einde der aarde. Punt. Dat was het laatste woord. Meer komt er niet. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En voor zover er nog wat te melden was, wordt het gemeld door 2 getuigen. 2 mannen. Vers 10, die stonden bij hen in witte kleding, waarbij je dan denkt, die ben ik toch eerder tegengekomen. Dat is ook zo. Zijn het diezelfde mannen? Ja, witte mannen, mannen in witte kleding. Sorry, ja, in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, let op dat daarbij staat, gij Galileese mannen. Dat Galileese doet er absoluut niet toe, historisch, maar waarom staat het dan? Leuk, hè? Gij Gallische mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen, enzovoorts. En toen keerden ze weder naar Jeruzalem, want daar moesten ze blijven in afwachting van wat er te gebeuren stond. En dat was 10 dagen later, want toen was het Pinksteren. En dat is hoofdstuk 2. En inmiddels hebben ze Judas vervangen door iemand anders. Nee, niet Jozef, maar dat scheelde weinig. Maar door Matthias. Maar toen maar. Terug naar de vraag. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? De vraag is in de eerste plaats, want ik ga het niet echt bespreken. De vraag is in de eerste plaats, deze tijd, wat is dat? Welke tijd? Vandaag nog? Of deze week nog? Dit jaar nog? Deze generatie nog? Dan heb je de vraag verlegd, want de volgende vraag is, hoe lang duurt een generatie? Ook een klassiek thema trouwens hoor. Hoe lang is dat? Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, maar hoe lang duurt een geslacht en generatie? Zult gij in deze tijd, als de Heer gezegd dat nee, dan was je blijven zitten met de vraag, hoe lang duurt die tijd dan waarin hij het niet doet? En als hij gezegd dat ja, dan is de vraag binnen wel hoeveel tijd moet het dan gebeuren? Dan heb je geen antwoord. Dus dat kan niet eens beantwoord worden, zo'n vraag. Zult gij in deze tijd? Ja, welke tijd? Vervolgens zult gij in deze tijd, en de vraag is niet het koninkrijk oprichten, maar de vraag is, zult gij in deze tijd aan Israël? Dus niet aan de Filistijnen, of aan, doe nog eens wat, aan een ander volk zult ge in deze tijd aan Israël. Kan ook niet beantwoord worden. Bovendien, als het beantwoord wordt met ja, is vervolgens weer de vraag, maar wat is Israël? Hebben wij het volgende opgevonden? We gaan het navragen aan een Jood en die brengen we in grote verlegenheid, want die weet het ook niet. Of je vraagt onze vaste gids in Israël, aan Hans Aalsvel, vraag ik het. En die zegt dan, een Jood, ja, Israël is een Jood en een Jood is iemand wiens moeder een Jood is. En dan vraag je, maar waarom niet zijn vader? En dan is het antwoord, omdat je nooit weet wie de vader is. Want dat kan je niet bewijzen. Dus hoe wou je zo'n vraag beantwoorden? Zult gij in deze tijd aan Israël, wie is Israël? Aan wie zou je dan het koninkrijk moeten oprichten? Dan heb je nog die dame die in gedachten heb ik nou voor me, Anneke Groenteman. Tot haar geluk bleek ze niet alleen Askenazische ouders te hebben, voorouders te hebben, maar ook Sefardische. Daar was ze heel erg blij mee, zodat je ziet dat de Joden ook enig racisme niet vreemd is. Ze stammen liever af van Zuid-Europese Joden dan van Oost-Europese Joden, omdat ze de Zuid-Europese hoger inschatten. Datzelfde gold trouwens voor Krabbe, Jeroen Krabbe. Hetzelfde verhaal, die was bijna euforisch toen bleek dat hij ook Sefardische Joodse voorouders had. Echt waar. Maar diezelfde lui, die zeggen dan wel dat ze Joods zijn, maar dat is een beetje chic ook, hè? In artiestenkringen al helemaal. Want voor de rest zijn ze absoluut niet religieus en laten ze zich aan het judaïsme als zodanig absoluut niets gelegen liggen. En datzelfde geldt voor Cohen, u weet wel, van de Partij van de Arbeid. Voormalig Amsterdams burgemeester Cohen. Noem nog eens wat. Van Praag, van de KNVB. Hebben we het over voetbal gehad? Van Praag. En hoeveel Van Pragen er maar zijn, daar hebben ze niks mee. Michael van Praag. Nou goed, daar hebben ze niks mee. Dus wie is nou een Israëliet? En dan hebben we nog het verhaal van, ja, Joden. Joden weten niet wie erbij hoort en wie niet. Maar Israël bestond toch uit twee huizen van Israël, de beide huizen van Israël. Met andere woorden, zouden eerst een koninkrijk oprichten, of dan wel weder oprichten, want dat staat aan de twee stammen of aan de tien stammen of aan allebei. Deze vraag is op geen manier te beantwoorden en zeker niet in 3 minuten. En waarschijnlijk duurt het minstens 3 dagen om die vraag te beantwoorden. En dan nog het koninkrijk weder oprichten. Nou, een van de antwoorden zou kunnen zijn, ja, ik ga het wel oprichten, maar niet openbaren. Maar dat is ook alweer geen ja of nee. Dus wordt het toch betrekkelijk. Vroeger had je van die quizzen voor de radio toen we nog geen televisie hadden. Met die vragen moest je vragen stellen. En het antwoord mocht allemaal zijn ja, nee. En als dat niet kon, was het betrekkelijk. Nou ja. En dan kwam de hamvraag uiteindelijk. Hè? Van, toch, zuster, dat weet je nog wel. Hè? Ja, van onze tijd is dat. Hè? Ja. Het mastklimmen heet dat ook. En de ham hing boven in de mast. En dat was allemaal voor de radio. Maar goed, ja, nee of betrekkelijk. Is het dierlijk of plantaardig of mineraal? Nou ja, enzovoort. Zult gij in deze tijd, met andere woorden, het is niet zozeer dat het gaat om iets dat geheim is. Dat is ook niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is, dat kan zomaar in 1 woord niet gezegd worden. Dat is het dan. En niet een kwestie van dat ze dat niet weten mochten of zo. Maar in de eerste plaats, men zou zich verdiepen in de Oud-Testamentische geschriften. En ze hadden nu 40 dagen achter de rug sinds de opstanding van Christus. Hetgeen tamelijk sensationeel geweest moet zijn. Maar ze hebben nogal wat tijd nodig gehad om alsnog zich te verdiepen in de Oud-Testamentische profetieën. Dus ze hebben dat ongetwijfeld gedaan. Zo goed als Paulus dat later heeft moeten doen. Zie? Maar nou weer terug naar 1 Thessalonicenzen. Want daar waren wij. Daar hadden we het over het laatste deel, 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen tezamen worden opgenomen in de wolken, de Heer tegemoet. En al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan bemoedigt elkaar, vertroost elkaar. Bemoedigt elkaar. Met deze woorden En dan volgende vers. Let op dat ook, laten we zeggen, de vertalers of weer maar waren, er niet een nieuwe kop boven gezet hebben, boven hoofdstuk 5. Het is ook een ongelukkige hoofdstukindeling, moet ik u zeggen. Gaat gewoon verder over de wederkomst van Christus, onder het opschrift boven 4 vers 13, over de wederkomst van Christus. Sterker nog, volgens mijn juffrouw Nederlands moet achter hoofdstuk 4 vers 18 een komma staan, want het volgende woord is één voegwoord. En dus wordt het, wij zullen altijd met de Heer wezen, zo dan vertroostelijk kan er met deze woorden. Maar, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Let op dat er niet staat, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft, of iets dergelijks. Er staat, gij hebt niet van nodig dat men u schrijven. En de reden daarvoor is niet dat ze het niet hoeven te weten, maar de reden daarvoor is dat ze het weten. En het ligt voor de hand om dat hier te benoemen. De apostel doet het trouwens ook enigszins. Maar hij zegt, daar kan ik summeer mee zijn, want ja, dat weten jullie toch hoe het zit? Van de tijden en gelegenheden. En van Johannes de Heer moesten we zingen, merk toch op der tijden tekenen, enzovoorts. Dat is toch allemaal te zien, die tekenen. En ze worden toch ook genoemd in Matthäus 24. Dat u niemand verleidde. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Dat u niemand verleidde. Want er zullen valse christussen komen en wat het maar was allemaal. En daarna heb je oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen, pestilentieën en wat het maar was allemaal. En als u nou dacht dat dat betekent dat dan de Heer spoedig komt, moet ik u zeggen, nou, er staat het tegenovergestelde. Er staat, nog is het einde niet, dit is nog maar het begin der smarten. En dan gaat het nog een poosje verder met dit soort verschijnselen. Er staat nergens, let toch naar de sterren en kijk eens of er misschien een paar op een rijtje staan of zoiets. Want het is echt onzin, beste mensen. Heus. Ik nodig u van harte uit, dat meen ik oprecht. Ik nodig u van harte uit, als je echt denkt dat daar ook maar een kern van waarheid in zit in zulke verhalen, dan komt u maar even langs bij mij. Dan zal ik een paar boeken uit de kast trekken die volstaan met dit soort dingen. Geschreven vanuit de 19e eeuw. Sommige waarschijnlijk nog uit de 18e eeuw. Of waar allerlei van dit soort dingen in staan. En dat is allemaal bullshit. Daar is nooit iets van terechtgekomen. En het heeft in die dagen ook grote impact gehad. Want het zijn vaak nog beroemde boeken geworden ook. Anders zou ik ze trouwens niet eens hebben. Maar dat is gewoon onzin allemaal. Dit soort dingen. En wij worden ermee lastig gevallen bij gebrek aan bijbelkennis. En soms denk ik om ons bezig te houden met valse voorwensels. Kijk hoe ver je komt met een leugen de wereld in te sturen. Kijken wat er gebeurt. Ik heb nog een paar voorbeelden bij de hand van zulke dingen trouwens. Maar ik kan er beter niet aan beginnen. Ik kan beter gewoon weer bij de Bijbel blijven. Van de tijden. En u weet, tijden, daar kun je niet mee werken, want tijdrekening, dat schijnt een wiskundige aangelegenheid te zijn, maar dat is het toch niet zo heel erg in de praktijk, want onze tijdrekening klopt van geen kanten. Onze jaartallen kloppen niet, onze dateringen kloppen niet, datering van 23 september is ook maar onzin, dat weet je meteen, want het is maand nummer 9 op de kalender, maar hij heet 7, dus je weet dat je meteen in de problemen zit. Want september betekent 7, dat weet u toch, hè? En oktober betekent 8, maar het is maand nummer 10. Dat klopt van geen kanten. En de dagnummering ook niet, want normaal zou je maanden moeten hebben van 30 dagen. Maar wij hebben maanden van 28 dagen, soms zelfs van 29 dagen. En van 30 dagen en van 31 dagen, dus dat klopt echt niet. En de Joodse kalender, die klopt ook niet. Daar ontbreken zelfs een paar eeuwen aan, zo zonder meer. En die hebben zelfs een kalender met schrik om maanden. Om het kloppen te krijgen. Nou ja, om na een lange tijd niet al te zeer uit de pas te lopen. Enzovoort. Dat klopt allemaal van geen kanten. Dus je kunt er niks mee. Wanneer is de Heer Jezus geboren? Nou, in ieder geval niet in het jaar nul, afgezien daarvan. Zo'n jaar is natuurlijk onzin. Dat kan niet bestaan hebben. Je hebt een jaar voor Christus en je hebt een jaar na Christus, maar jaar nul, dat is onbekend. Dat bestaat ook officieel niet. Van één voor Christus naar één na Christus is hooguit één jaar en kan ook nog gewoon één dag zijn. Van oudjaar naar nieuwjaar is oudjaar één voor Christus naar nieuwjaar één na Christus. En dat zijn dus niet twee jaren van min één naar plus één, maar het is gewoon één dag soms. En je komt er op geen manier mee weg. Bovendien, iedereen weet dat de Heer geboren is in 3 voor Christus, of 2 voor Christus, of 4 voor Christus, of 7 voor Christus. Toen er een of andere conjunctie van planeten was. Oh, je weet niet wat conjunctie van planeten is. Nou, waar hebben we het dan over? Laat dan maar zitten. Niet om u te beledigen, maar ja, sorry. Zo'n tijdrekening bestaat helemaal niet. Daar kun je niks mee. Tijden worden trouwens niet bepaald door een klok en een jaartelling. Tijden worden bepaald door gebeurtenissen. En dat heet gelegenheden. Is altijd zo geweest. En als je dan daar tijdrekening aan moet ophangen op langere termijn, dan is de meest voor de hand liggende manier om dat te doen aan de hand van de regering van koningen. En zo gebeurt het sinds klassieke tijden. In het zoveelste jaar van koning die en die. U weet wel, die van die moeilijke. In het zoveelste jaar van koning die en die van Juda werd die en die koning over Israël. En in het zoveelste jaar van koning zus en zo over Israël werd die en die koning over Juda. Hoeveel van deze teksten denkt u dat er in de Bijbel staan? Waarschijnlijk talloos, want ik denk niet dat u ze tellen kunt. Maar u kunt het doen, maar het heeft niet zoveel zin, behalve dan dat je tot het inzicht komt dat Juda niet hetzelfde is als Israël. Dat twee verschillende zijn. Maar tijdrekening gaat via de koningen. Dan kun je ook nog hebben zoveel jaar na de uittocht uit Egypte in de Bijbel. Maar die is niet waterdicht, omdat daar meer dan een eeuw aan ontbreekt. Om de eenvoudige reden dat daar in bepaalde jaren niet zijn meegeteld. 1 Koningen 6 vers 1 was dit. 480 jaar na de uittocht uit Egypte, de bouw van de tempel. Dat ik het uit mijn hoofd weet komt, omdat ik van jongs af aan me met de Bijbelse chronologie heb bezig gehouden. En inmiddels al jaren niet meer, omdat ik weet dat je er geen kant mee op kunt. Omdat het ingewikkeld is, omdat je er geen jaartallen aan kunt ontlenen. Alleen afstanden onderling. En dan moet je nog heel goed opletten, want er staat 480, maar al die jaren in de dagen van de Richter, waarin de Israëlieten zich van de Heer niks hebben aangetrokken, worden domweg niet meegeteld. En dan klopt het weer precies. Heb je die nog? Zodat als je daarna komt in Daniel 9 bij de profetie over de 70 weken van Daniel, dan is er helemaal niks bijzonders als blijkt dat daar een heel lange periode verloopt tussen de 69e en de 70e week van Daniel. Dat is niet voor het eerst dat er wat niet meegeteld wordt. Het was tamelijk voor de hand liggend en wij kennen dat verschijnsel ook. Bij mijn laatste baas hadden we trouwens een prikklok en er werd alleen tijd op zo'n kaart, werd alleen tijd gerekend. Voor de loonadministratie werd alleen de tijd gerekend dat ik ook daadwerkelijk op het bedrijf aanwezig was. Maar zo werkte dat. En er wordt alleen tijd gerekend als je er werkelijk bent. Zoiets bestaat natuurlijk nog, maar het gaat nou met chips en weet ik veel wat. Hè. Wordt tijd gerekend. Arbeidstijd en andere tijd weer niet. Zo gaan die dingen. Dus het gaat om tijden, ja, gelegenheden. Daar gaat het om. En welke gelegenheden zijn dat dan? Nou ja, daarvan heb jij niet van nodig dat men nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En ik ben geneigd meteen te verwijzen naar Matteüs 24, want daar staat hoe dat zal gaan. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, enzovoorts. Dan moet je vluchten uit Judea, zijnde het Joodse land, uiteraard Judea, het Joodse land. Want dan zal grote verdrukking wezen, enzovoort. En die zal verkort worden tot 1260 dagen. Zo staat het er niet, maar dat zeg ik u meteen. En die zouden verkort worden. En terstond na de verdrukking van die dagen, verkorte dagen, dus 1260 dagen, Terstond na die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven, enzovoorts. Of zullen we nog anders doen? Daniel 9, daar zal een verbond gesloten worden tussen de velen van de Joodse staat met een vorst die komen zal. En dan begint officieel de laatste 7 jaar van die geschiedenis van het Joodse volk. Uw volk en uw heilige stad. Dat is vers 27 en 24 van Daniel 9. En die laatste 7 jaar, 70ste week van Daniel, begint met de ondertekening, de bekrachtiging, de bevestiging, hoe het maar heet mag, van dat verbond. Dat met een vorst die komen zal, dat wil zeggen niet die Joodse, maar een andere vorst. Dat is dus een verbond met een buitenlandse mogendheid. En als het een verbond is, dan betekent dat dus dat die twee partijen tot één gebracht zijn. Dat wordt aangeduid met het woord vrede, want dat is de enige echte betekenis van het woord vrede. In de Bijbel, in het Hebreeuws, zowel als in het Grieks. Staat in je woordenboek. Vrede. Twee partijen die bij elkaar gebracht zijn. Gemeenschap van wat gescheiden was. Dat is wat het is. En u weet hoe het gaat. Daarmee begint de laatste 7 jaar. Tot aan de val van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar wanneer zij zullen zeggen. En dan ben ik weer hier in 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Want het is niet nodig om het nog te vertellen. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig betekent plotseling, in de Statenvertaling, het woord haastig in de Statenvertaling betekent niet met hoge snelheid, maar het betekent plotseling. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Dat klopt. Dat is namelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Na de oprichting van de gruwel der verwoesting. Dat beeld weet u wel. Dan zal haast de verderf hun overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Matthäus 24 zegt ook ongeveer zoiets. Haalt ook het beeld aan van de barensnood van een bevruchte vrouw. Bid, enzovoorts. Wedezogenden, enzovoorts, in die dagen de barenden, want het is moeilijk om weg te komen. Maar het beeld is natuurlijk het beeld van lijden. Er moet nieuw leven gebracht worden, maar het is erg riskant voor degene die het moet voortbrengen. En zo is het maar net. Dat is dat oordeel. Het wordt ook elders in het Oude Testament gebruikt, het beeld, dus ik hoef het verder niet te vertellen. Dan heb je nog eventueel daarnaast Ezechiël 13, in verband met vrede en zonder gevaar. Ezechiël 13, vers 10, waar staat dat men zegt in Israël dat het vrede is. Het is vrede. Maar er is geen vrede, staat er in hetzelfde vers bij. Ze roepen vrede, vrede, daar geen vrede is. Ze hebben een handtekening ergens gezet. Ze hebben een verbond gesloten met iemand. En denken dat het nou voor elkaar is. Maar wat een dwaasheid. Bent u nog van de Camp David akkoorden? Wanneer was dat ook alweer? Heel lang geleden, met die foto van de Amerikaanse president en er was Carter nog, joh. En die Palestijnen, hoe heette die ook alweer? Arafat was het, ja, nog. En de Joodse, of Israëlische president, die namen weet ik ook niet. En toen zo'n foto ervan, en ik weet nog, de Arie Kleine was in die dagen bij ons in huis. Die had het uitgeknipt uit de krant, die foto, en opgehangen. En ik wou dat ik die foto nu nog had, om te laten zien wat een flauwekul het allemaal was. Je kan wel een overeenkomst sluiten, maar dat betekent toch niks. Ik ben weer de namen kwijt, maar ik herinner mij het verhaal van die politici en die situatie van oorlogsdreiging enzovoorts. En er werd overlegd. En een van die lui, die zat toen met zijn zakmes zo in het papier te snijden een beetje. Toen zei die man die naast hem zat in de Tweede of Eerste Kamer of in de Senaat of waar het maar, en in welk land het maar was. Die zei, wat ben je toch aan het doen? En het antwoord was, ik ben aan het kijken hoe sterk papier is tegenover staal. Ik vind hem geweldig. Hè? Want je kan wel een contract maken en iedereen ondertekent het. Maar het is niet veel meer dan een Zwitserse presentielijst. Want voor de rest betekent het niks. Het is theorie. Dat is dat verhaal, dat roep ik ook altijd. Dat is dat verhaal van, ik ging ooit met een notariële akte naar een advocaat en ik vroeg, is dit geldig? Is dit rechtsgeldig? Hij keek niet eens en zei, ja, dat is rechtsgeldig. Totdat het aangevochten wordt. En dat wou hij wel doen, want dan verdient hij geld mee. Dus ja, hoezo papier? Totdat het aangevochten wordt. Zo gaat dat. Hoezo vrijheid van meningsuiting? Totdat iemand een klacht tegen je indient vanwege belediging of zo. Dan is altijd voor iemand die ergens aanstoot aanneemt. En daar hang je. Ik bedoel, het betekent heus niks. En men kan wel een verbond sluiten. Men is met vredesonderhandelingen bezig en kijkt ernaar uit. Het heet de vredesproces. Het duurt al tientallen jaren daar in Israël. Wat dacht u dat het waard is als er weer een keer... Net als jaren geleden weer een keer zo'n stukje papier en een handtekening enzovoort. Nee, op echt perkament, ja joh. En men tekent dat. En zo, wat denkt u dat het waard is? Het is vrede. Nee, zegt de Bijbel. Het is geen vrede en er zal een haastig verderf overkomen. Dat zijn tekenen. En ik weet het, en dan zult u zeggen, maar dan zijn wij toch weg. Dan zeg ik, ja, dat is waar, de opname van de gemeente heeft voor die tijd plaatsgevonden. Maar deze dingen, daarvan staat ook, wanneer zij zullen zeggen, zal een haastig verderf hun overkomen. En dan vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Laat niemand u wijs maken van de wederkomst des Heren komt als een dief in de nacht of zoiets. Dat zal ons niet overkomen. Wij zijn niet desnachts. Wij weten ervan. Want het is ons geopenbaard. En wij zien deze dingen gebeuren. Wij zien de aanloop naar het antichristelijke rijk. Enerzijds onder Babel. Wij zien de geschiedenis daartegenover van Jeruzalem in onze dagen. Dat leidt tot geen goed. Jeruzalem zal verwoest worden. En als het gebeurt, zijn wij erbij. Ja, of u er blij mee bent, gaat het toch niet over. Of het u een goed gevoel geeft, gaat het toch niet over. Daar hebben we het toch niet over. Dat is religie. Spiritualisme, of hoe ze het maar noemen. Dat is onze afdeling niet. En voor zover ik er blij mee ben, is het... Het is de vervulling van het woord Gods. Maar reden voor acute blijdschap is het ook niet, want ik geloof dat de Heer zijn woord vervult. Dat is geen verrassing. Dat is wat hij doen zal. En als het gebeurt, zal de Heer bij die gelegenheid zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar zijn wij bij, want hij komt met zijn gemeente. Enzovoort. Wat de Heer in geestelijke zin zag op de laatste dag van de 69e week van Daniël, toen hij zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. U weet wat, bij Palmpasen was dat, de zogenaamde intocht. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. Wel nu, dat zullen wij inderdaad zien. De verwoesting van Jeruzalem. Dat goddeloze Jeruzalem. Mijn vader zei ooit, ik wil er nooit meer naartoe. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, ik heb nog nooit zo'n goddeloze stad gezien. Jeruzalem. En mede zo goddeloos, omdat dat nou juist de plaats is waar de Heer geleefd heeft, onderwezen heeft, gepredikt heeft, waar de discipelen dat gedaan hebben. Maar verder terug, waar David woonde enzovoorts. En ze psalmen schreef of zong of hoe je dat maar zeggen moet. Dat Jeruzalem. Maar daar... Kun je niet zomaar gaan zingen met z'n allen op de... Nee, waar dan ook in Jeruzalem? Wij niet. Ik bedoel, de afgelopen... Wanneer was het? Vorige week. De jongelui gezongen. Nou, die ouwelui ook trouwens. Op de Dam. Gisteren ook ergens in Amsterdam. Op het Nirwana. Of all places. Maar goed. Maar dat kun je in Jeruzalem niet doen hoor. Want evangelisatie is daar streng verboden. Daar is geen plaats voor de Messias. Echt niet. Een goddeloze stad. En wat de Heer met goddeloze steden doet. Ja, ze omkeren heet dat. En als u wil weten hoe dat eruit ziet. Dan moet je kijken hoe Sodom er vandaag bij ligt. Zo ongeveer. Maar die maar even terzijde dan. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Wij zijn kinderen des lichts en kinderen des daags. En de oproep is om dus niet te slapen. Dat velen dat wel doen, is bekend. Dat is de aanleiding voor het lied van Johannes de Heer. Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? In het besef dat velen dat doen en geen idee hebben wat er in de wereld werkelijk aan de hand is. Maar wat wij om ons heen zien, zijn de zogeheten tekenen der tijden. En dat zijn niet maar een paar sterretjes waarvan we toch niet kunnen nagaan of het wel waar is wat ze ons erover vertellen. Ik vind het echt zo'n onzin. Maar dat zei ik al. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En het geeft ons inderdaad geen datum. Ik ben trouwens overtuigd dat het wel een datum geeft, maar dat wij er niks mee kunnen omdat wij de bijbehorende kalender niet hebben. We hebben niet eens de tijd kunnen bijhouden, de tijdrekening. Of misschien heeft de Heer ons wel verhinderd om de tijdrekening bij te houden. Daar wil ik afwezen, zodat we het toch niet weten. Maar er staan dagen voor, staan tijden voor, die zijn bepaald. Bestemde tijden heet het in de Bijbel, zodat van Gods standpunt af er is wel degelijk een vast chronologisch schema. Maar wij hebben dat chronologisch schema niet. Dat is het punt niet. Wij zouden zien wat er werkelijk in de wereld gebeurt. En dat is niet het lopen van de klok, maar dat is de samenhang van al die gelegenheden die in de wereld plaatsvinden. En daaraan zien wij dat de wederkomst van Christus aanstaande is en dat alles beweegt in de richting van de vervulling van het profetisch woord. Ik zeg niet dat het vervuld wordt nu, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, alles wat beweegt gaat inderdaad die kant op. Met de ondergang van het christendom en alles wat daarmee samenhangt. De ondergang, als u het mij vraagt, ook van de 10 stammen van Israël. En van heel hun cultuur. En wat er verdoemd moest gaan inderdaad. Want daar hebben we profetieën over in de Bijbel hoor. Die op ons en vandaag van toepassing zijn. En aan de andere kant de omstandigheden van de officiële Joodse natie. Hoe dat gaat met een ongelovige Joodse staat in Judea, rondom een ongelovig Jeruzalem. En de aanwezigheid van een vijand met wie men tot vrede moet zien te komen. Want ja, dat is dan toch het positieve wat men zou moeten zoeken, waar het ook ongetwijfeld naartoe gaat, enzovoort. Wij zien al die dingen. Dat kan niet missen. En los daarvan hebben we dan de tamelijk ruwe tijdsindeling dan toch echt van een 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn verschijning aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waar dan altijd de vraag is, bij welke datum begonnen die 2000 jaar en hoe lang duurt trouwens een jaar? Met andere woorden, zoveel kun je er nou ook weer niet mee, maar voldoende om te weten dat het nooit lang meer kan duren. En daar zou men op letten. Tekenen der tijden. En in de praktijk, ach, waar men op zou letten, is op het profetisch woord. En dan zie je om je heen wat er gebeurt in de wereld. En zeg je, nou, dat klopt precies. Verbazingwekkend. Nou ja, verbazingwekkend. Enerzijds wel, anderzijds eigenlijk dus ook helemaal niet. Want dat is wat wij geloven. Het profetisch woord dat zeer vast is en dat ons zegt dat de Heer een strijd heeft met de volkeren onder leiding van Babel, met Babel als hoofdstad en met Amalek als leidend volk daarin, dat is Esau enzovoort. En met Ismaël natuurlijk, omdat dat geprofeteerd is eveneens. En dat zie je in onze dagen zich afspelen. Moeilijker mag het niet zijn. En zelfs buiten de Bijbel, het is dus niet meer de Bijbel, maar zelfs buiten de Bijbel wordt al decennia lang aangekondigd dat binnen afzienbare tijd buitenaardse wezens, de meesters der wijzen hier op aarde, hun opwachting zullen maken, enzovoorts. Voor wat het waard is, maar de Bijbel leert dat ook. Alleen het is de duivel en zijn personeel die op aarde geworpen zullen worden. En die oefenen al die eeuwen door invloed uit. Dus het idee dat die luid eraan komen, Ja, dat ligt voor de hand natuurlijk dat het ook eens bekendgemaakt is in de loop van de tijd. Meer kan ik er beter niet over zeggen. Maar men verwacht dat wel degelijk. En aan de andere kant, de islam en de tegenwoordige verspreiding van de islam, op wat voor wijze dan ook, en de activiteiten van IS, hebben wel degelijk van doen met de verwachting van de komst van de imam Mahdi. En aangezien die zou komen als het eerste grote chaos is in de wereld, is men dus bezig om die grote chaos te bewerkstelligen in de wereld. Via terrorisme. Hoe ik daaraan kom? Via publicaties van de islam zelf. Dat wil zeggen, Mohammedaanse publicaties, zeker. Op internet, je kan ze zo vinden, dat is geen enkel probleem. Kan je leren over hoe ze over ons denken, maar ook over waar zij mee bezig zijn en waarom. En dan kun je je ogen wel voor dicht doen, omdat het je niet past. Maar het is volstrekt in overeenstemming met wat de Bijbel daarover zegt. Zo zou het gaan. Alleen het gaat natuurlijk over de komst van de antichrist. En voor de boeddhisten onder u, het gaat natuurlijk over de komst van Boeddha Maitreya. Wat je maar wil. Het is gewoon dezelfde. En als u zegt, dat is dan toch wel een beetje tegenstrijdig, moet ik u zeggen. De duivel is per definitie tegenstrijdig. Zoals de Bijbel ervan zegt, is de leugenaar van te beginnen en het is in zichzelf verdeeld. En daarom kan zijn rijk ook niet stand houden. Staat allemaal in de Bijbel, heeft de Heer ons verteld. En het kan de duivel niet schelen wie je dient, als het maar niet de Heer Jezus Christus is. En hoe je je godsdienst wil noemen, kan hem niet schelen, als het maar niet genoemd is naar de Heer Jezus. Dat is waar het over gaat. En vandaar dat ik protesteer als iemand zegt, je mag wel het evangelie brengen aan de Joden, maar je mag de naam van Jezus niet noemen, want dan kunnen ze niet tegen. Waarna ik nooit begrijp wat je dan nog als evangelie overhoudt, als de naam Jezus er niet in voorkomt. Maar het wordt serieus geleerd hoor. En die mensen nemen het ons erg kwalijk wat wij nu zeggen, wat ik nu zeg hier. Maar het evangelie is toch dat Jezus is de Christus. In het Grieks van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. Dat hoeft niet in het Hebreeuws. Per slot kun je ook aan Engels, maar het evangelie predik in het Nederlands. Ik heb er gekend die Nederlands verstaan, dus waarom niet? En aan ons Nederlanders wordt het gepredikt in het Engels. Of op zijn minst met een Engels accent, dat geeft toch niet? Dat mag gerust, hoeft niet in je moerstaal. Ik bedoel, zo spreekt de Bijbel over deze dingen. En in zo'n tijd leven wij. En hoe lang dat nog duurt? Ja, dat weet ik ook niet uiteraard. Ik weet dat voordat de duivel op aarde geworpen wordt en de 70ste week van Daniël begint met de ondertekening van die vredesovereenkomst, zal ik maar zeggen, voor die tijd worden wij opgenomen. En dat het is ter gelegenheid ook van de naderende draak, die inderdaad een derde van de sterren des hemels op aarde werpt, zijn engelen dus, zijn personeel. Ja, dat is zo. En dat we zullen weggeraapt worden voor het kwaad uit Jesaja. Ja, dat is ook inderdaad zo. Welke? 57, hè? Ja. Nou goed, dat is inderdaad zo. Maar wanneer dat is, wat mij betreft kan dat vandaag nog zijn. Ik heb er geen, niet alleen geen bezwaren tegen, hoewel misschien toch. Want ik had eerst nog een paar tentcampagnes willen doen. En als dan toch moet, dan liever na mijn vakantie. Hoe ga je dan met vakantie zitten? Dat weet ik nog niet, maar ik hoop dat het nog even wacht dan. Want ja, na 2000 jaar kunnen er een paar maanden er ook nog wel bij. Maar ik bedoel, ik heb geen bezwaren op Bijbelse grond. Er staat niks deze gebeurtenissen in de weg. Dat er voor de wederkomst van Christus als zodanige nog het een en ander gebeuren moet. Jawel, maar niet voor de opname van de gemeente. Dus dat kan inderdaad vandaag. Maar maak u zich niet bezorgd. Ook al duurt het nog 50, ik roep wat geks. Maar al zou het nog 50 jaar duren, we gaan het meemaken. Dat is onze toekomst. Met stelligheid, want dat is wat hier beschreven staat. Hoe dan ook, dat wordt een collectief gebeuren voor heel de gemeente. Met als vervolg daarop de openbaring van wat de Heer in onze dagen gedaan heeft. waarvan wij niet al te veel gezien hebben, moet ik u dan zeggen, maar wij zullen het zien en de wereld zal het ook zien. En de vraag, wat heeft 2000 jaar christendom de wereld gebracht, zal dan beantwoord worden, ja. En ik moet u zeggen, dat zal boven verwachting blijken te zijn. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar wij zullen daar de Heer voor danken nu, want het is de hoogste tijd. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven in dat licht. Mogen wandelen in dat licht van uw profetisch woord dat zeer vast is. En wij danken u dat we onder alle omstandigheden mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat wat er ook gebeurt in deze wereld, in dit leven, in onze levens, dat wat er ook gebeurt, wij zijn uw eigendom en niemand zal ons uit uw hand kunnen rukken. U bewaart ons, hebt u gezegd, voor die erfenis die u voor ons bewaart bovendien in de hemel. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen leven in de zekerheid van onze zaligheid als zodanig. In de zekerheid van dat wij uw kinderen geworden zijn. De zekerheid dat u met ons bent, dat u in ons bent, dat u ons niet zult begeven of verlaten. Dat u ons zult bekrachtigen om te kunnen wandelen tot verheerlijking van uw naam. En daarom brengen we elkaar ook bij u voor de dagen die voor ons liggen. Wanneer wij, althans hier, elkaar niet zullen ontmoeten. Maar we danken u, Vader, dat wij uw eigendom zijn en dat wij mogen weten onder alle omstandigheden dat wij elkaar zullen wederzien. En in ieder geval dat we elkaar zullen wederzien bij uw troon in heerlijkheid. Wij danken u voor dat geweldige vooruitzicht dat niet gebaseerd is op enige verdiensten onzerzijds, maar dat gebaseerd is op de rijkdom van uw genade waaruit wij mogen leven. Wees u dan op grond van die beloften ons daarbij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.